Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Wat lukt Dacia wel dat anderen niet lukt? En hoeveel Mercedes kunnen we eigenlijk aan? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, zoals altijd, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast en nog veel meer. Zoek gewoon naar Autoweek of de Uitlaat. Marco, welkom weer. Na onze vorige podcast moet ik nog even snel wat rectificeren, want we hadden het over de GT4 RS die ik reed. En jij vroeg toen, wat scheelt eigenlijk met de GT3 op de Noordslijf? En uit mijn hoofd riep ik toen maar iets van 12 seconden, maar ik had de cijfers niet paraat. Dus ik heb het even opgezocht. Maar het scheelt maar 6 seconden voor een rondje Noordslijf, GT3 versus GT4 RS.
Dat vind ik echt knap.
Ja, en hij is ook nog een keer ruim 20 tellen, iets van 23 seconden sneller dan de gewone GT4.
Ja, dat geloof ik ook wel. Het scheelt natuurlijk al zo'n bak vermogen. En ja. De Noordslijf is natuurlijk best wel een circuit waar je vermogen goed kwijt kan. Veel langer... Ja. Niet rechte stukken, maar semi-rechte stukken, waar je echt wel hoge topsnelheid haalt. Ja, dat scheelt dan wel 80 pk erbij. Is wel een verschilletje.
Ja, dus het zegt wel veel over die auto. Dus dan heb ik dat even afgehandeld.
En dan hebben we gelijk ook Porsche benoemd in deze aflevering.
Ja, dat is de Vink. Ja. Komt verder niet aan bod, hè? Geloof dat we braaf zijn.
Nee. Ja, je weet nooit waar het helemaal op
uit. Nee,
het staat niet in de guidelines, zeg maar.
Nee. Nou, vooruit. Dan wil ik het hebben over de andere kant van het spectrum. Dacia, want ik reed... beetje de week voor deze podcast met de Dacia Jogger. En dat die auto veel voor weinig biedt, is nogal een open deur. Maar meer opvallend vind ik dat het voor ons eigenlijk niet te doen was om een concurrent bij te halen. Omdat als je iets wil met wat ook 7 stoelen heeft, dan kost het bijna minimaal 10.000 euro meer.
Ja.
En wat in dat segment, ik bedoel, dat maakt in het hypersegment niet zoveel uit. Dat is, de stiksels van je stoel. Maar 24 of 35.000 euro.
Dat is best wel een verschilletje.
Dat is best wel een verschil, zeg maar.
Mijn eerste ingeving was van... Oké, het is een soort MPV-achtig beetje. Het hangt eigenlijk een beetje tussen een station wagon en een MPV in, vind ik, die Jogger.
Ja.
Dus goedkoopste MPV op de markt, C4 Space Tourer. Nou, die kun je nog wel krijgen, maar je kunt hem niet meer nieuw configureren.
Op het moment dat we de Dacia gingen ophalen, kwam het bericht is uit productie, zeg maar.
Dus we hebben er nog eentje gevonden. En theoretisch is hij nog nieuw leverbaar. Dus,
meer van als je hem in de showroom hebt bestaan.
Ja,
maar
precies,
je kan niet meer bestellen.
Hij is nieuw leverbaar, maar niet meer te bestellen.
Nee, ja.
Dus goed, dat werd al een beetje krom en benauwd. Maar dat is inderdaad, dat is gewoon 1,5 keer de prijs.
Ja.
En dat is de op één na goedkoopste.
Ja.
Dus, en verder, misschien dat je nog ergens, als je heel erg je best doet, dan een Scenic kan komen. Ja. 7 zitplaatsen.
Maar ja, die gaat ook wel naar 35.000, zeg maar.
Dus hetzelfde verhaal. Jij kwam nog met een BMW 2-serie Grand Tourer.
Ja, leuk hè? Dat gewoon echt de goedkoopste aanwezige optie was. Een beetje voor 35.000 en nog wat. Dus een 2-16 Grand Tourer. En dan hebben we gewoon een BMW tegen Dacia dubbeltest.
Ja, nou, het was leuk geweest voor het verhaal, maar...
Hoe lang zou hij nog blijven? Want het is natuurlijk een verouderd model, want er is een nieuwe Active Tourer, maar er komt geen nieuwe Grand Tourer.
Nee. Nee, ik denk ook niet dat het een lang leven
wordt. Nee, en ik denk dat ze daar een demo vroegen, dan van ook van die hebben we niet. Want daar gaan we niet zoveel mee doen.
Dat was moeilijk geworden, denk ik. Ja. Het zegt natuurlijk ook wel wat. Dat iedereen zijn moeder zich terugtrekt uit dat segment.
Terwijl er zijn zat verzoeken voor mensen met, je zal alleen maar 4 kinderen hebben of meer. Je moet ze toch kwijt. En je kan altijd een occasion hoek zoeken. Maar als iedereen zich terugtrekt, wordt dat segment ook vanzelf weer kleiner.
Ja.
En Dacia heeft het nu, zeker Nederland, wat wel goed gedaan. En de rest van Europa ook nog wel, volgens mij. En dan valt me toch op van... we hadden het voor de pots een beetje over. Ik denk dat die Jogger daar een succes wordt. Want hij biedt gewoon, ook als 5-zitter trouwens, een bak ruimte voor dat geld. Dat is verder ongekend. Maar dat niemand dan zegt, dat gaan we ook doen. Dus Dacia heeft echt het rijk voor zichzelf.
Maar ik denk dat... Ik denk niet dat het zo'n denderend succes wordt. En dat heeft ermee te maken, rond 2010, toen ging het echt best wel crescendo met Dacia. Ja, Sandero, Logan, Duster, het was allemaal best wel heel veel auto voor het geld van een A-segmenter. En toen was een A-segmenter nog gewoon goedkoop. En ja, dat er dezelfde 1.6 in zat die de strijdwagen van Julius Caesar had voorgetrokken. Boeien, weet je, je komt er wel. En dat je ik kan me nog herinneren dat de deuken uit de portieren van de eerste Logan geslagen moesten worden bij de importeur. Omdat ze gewoon tijdens het transport erin waren. Zo dun was het staal, zeg maar.
Oh, ja.
Kwalitatief stelde het niet veel voor. Maar je had gewoon een hele hoop auto. Maar nu, de goedkoopste Dacia die je nieuw kan kopen is de Sandero. En dat is dik 15.000 euro voor echt een knetterkale Dacia. Mm-hmm. En wil je een Jogger of een
Duster? Maar dan koop je het ook. Ik bedoel, dat een beetje A-segmenter kost ook al dat.
Ja, zeker.
Een kale A-segmenter wel.
Maar kijk, dat je veel auto voor je geld krijgt, dat het in relatieve zin goedkoop is, Dat ben ik helemaal met je eens. Maar de jongen die wij hadden, dat is 26.000 euro.
24.900 nog wat. Ja.
Nou ja, als ik het in één keer van mijn bankrekening moet afschrijven, dan doet het toch wel eventjes pijn. En als dan daarvoor een knetterkale Dacia voor mijn deur staat, ja, dan is het ineens toch wel weer veel geld.
Nee, dat is het dikste, hè? Let wel. Ik bedoel, hij...
Nou, ja. Oké, maar goed, dan is de goedkoopste 20.
Ja, klopt.
Ik noem maar aardgas
voor mij 19.999 of zo, ja.
Ja, nou ja, het zou bij mij toch even pijn doen als zo'n bedrag van mijn bankrekening af moet. En ja, als je dan ziet voor een vijf jaar oude occasion, denk ik voor 20.000 euro, vind je best wel wat knaps.
En ook met 7 zitplaatsen? Want ik vind occasions ook duur, hoor. Al rap.
Ja, occasions zijn duur, omdat nieuwe auto's duur zijn. Dus dat, ja, dan gaan mensen uitwijken naar een occasion. En dan wordt het een vraag-aanbod-verhaal. Maar ik denk dat je best een 5 jaar oude occasion met 7 zitplaatsen voor 20.000 euro koopt, waar gewoon stoelverwarming, cruisecontrolletje en CarPlay in zit. CarPlay wordt misschien...
Nou ja, dat valt wel. CarPlay wordt nog lastig.
Maar
ja,
dat kun je er achteraf weer laten inzetten. Dat hoeft ook de wereld niet te kosten. En ik denk dat dat de concurrentie is voor nieuwe Dacia's. Ook voor de Spring Electric.
Nee, in de praktijk is dat zo. Maar er zijn gewoon mensen die dan toch liever nieuwe... En die hebben het misschien niet liggen, maar de financieren, zeg maar, dat ding. En al in private lease, zeg maar.
Oké.
Nou, jij denkt waarop dat er niet zoveel... Kijk, het chiptekort, dat werpt een beetje schade op de verkooplijst. Want daardoor loopt een heleboel terug. Dus dat maakt niet heel eerlijk. Maar ja, ik ook als ik in de comments zag, voor mij een hoop ook Dacia-rijders van, die hebben al gewoon op het oog. Ik denk toch dat hij best wel goed gaat verkopen. Ja.
Ik weet het niet. Het aandeel Dacia op onze markt, dat schommelt echt al jaren rond 1%. Mm-hmm. Het is leuk. Maar om nou te zeggen, het is een knetterend succes. Die tijden zijn volgens mij...
Laat ik anders zeggen. Ik heb altijd knap gevonden wat Dacia wel lukte, wat van die andere goedkope projecten niet lukte. Die waren dan misschien iets minder goedkoop. Dan denk ik aan de Volkswagen Fox, de eerste Renault Koleos, de Ford EcoSport. Van, we hebben nog een goedkoop modelletje voor een andere markt hangen. Laat die brengen we naar Nederland.
Nee, zeker. Eens. En ze zijn absoluut op het juiste moment. De tijdsgeest was er toen echt naar... En hebben ze zich in die markt gevochten. Ik draag Dacia een warm hart toe. Want het levert gewoon heel veel nieuwe auto voor het geld dat je ervoor betaalt. Mm-hmm. Maar het aantal mensen dat 7 zitplaatsen zoekt en op een krap budget, ik denk niet dat die markt heel groot is. Maar weet je wat? Over een jaartje...
Gewoon 5 zitplaatsen in gigantische kofferbakruimte. Hè? Die stoelen die zijn optioneel, zeg maar.
Ja, nee, tuurlijk. Oké, dan gaat er misschien 1000 euro.
Ja, mee. Zoiets.
Oké, dan is hij iets goedkoper. Maar ook daarvoor geldt, hoe vaak heb je die ruimte nou echt nodig?
Nou, ik dat soort ruimte niet, maar er zijn zat mensen. Hè, ze zeggen, je hebt een duikschool of je gaat surfen of allerlei mountainbikes erin. Ik denk dat, laat ik zo kijken, het is niet zo dat ze 10% marktaandeel gaan pakken, maar ik denk dat er een doelgroep is die hier duidelijk blij mee is. En meestal in de automotive sector, omdat we toch wel overproductie hebben, als er een doelgroep een beetje goed doet, dan komen de concurrenten vanzelf. En dat voor dit segment is dat toch niet zo?
Nee, nou ja, Dacia doet het contracyclisch. Want iedereen trekt zich inderdaad terug uit dat 7-zits segment voor, nou ja, laten we zeggen, minder dan 60.000 euro. Want grappig genoeg, bij veel van die grote SUV's, weet je wel, daar kan het weer
Als je genoeg geld hebt, dan koop je gewoon een Q7 en dan kom je van, of een X7.
En daar kan het dan dus wel. Maar als zoveel fabrikanten dat niet zien, dan denk ik dat er misschien toch wel wat in zit.
Ja.
Maar misschien ziet Dacia het wel heel erg goed.
Nou ja, dat is inderdaad de wet van de meerderheid geldt dan ook wel. Nou ja, interessant. Dat ik moet nog denken dat die Koleos was inderdaad echt verschrikkelijk. Hij was ook zo lelijk, die eerste. Ja, maar ook iets als een Skoda Rapid, weet je. Dat was ook zo'n blikken geval.
Ja, maar dat waren ook echt auto's. Nou, de Rapid vond ik dan nog wel meevallen. Maar zo'n Koleos en zo'n EcoSport. Kijk, dat het interieur niet zo mooi is, dat is bij een Dacia ook zo. Mm. Maar bij een EcoSport, daar kon je gewoon echt tussen de kieren van het portier zien of de zon scheen.
Ja.
Echt dat niveau. En ook dan geldt, als je dan 20.000 euro hebt uitgegeven en je krijgt dat, ja, dan is 20.000 euro gewoon in één keer een hoop geld. Ergens, dat is althans mijn beleving, zit een psychologische grens. Als we 10.000 euro uitgeven aan een auto, nieuw, dan hoeft er heel weinig op te zitten. Hè? In die tijd dat de C1'tjes en de Aygo's en de 107's op elke straathoek 4 keer geparkeerd werden. Maar die waren toen tussen de 8 en de 10.000 euro. En dan reed je een nieuwe auto met garantie. Komen we zo meteen nog even over te spreken trouwens. Je had gewoon echt, je had iets nieuws. Iets wat helemaal van jou was. En dat kan ik me voorstellen. Bij 15.000...
Ja, maar ook daar werkt inflatie ook door. Het wordt nou eenmaal allemaal duurder. Kijk, als je nou nog een aangesmeerde koffer 12, dan is het beeld anders. Maar...
Nee, klopt. Nogmaals, in relatieve zin krijg je heel veel waar voor je geld. Maar het is wel 15.000 euro. En dat is toch even wat anders dan 8 of 10.
Maar die aangesmeerde worden ook nog steeds verkocht. Nieuw.
Ja, dat is zeker weten waar. Maar dan nog denk ik, als ik naar een i10 kijk, dat zou eigenlijk best een geinig dubbeltestje zijn. Nu zit ik me zo te bedenken. Sandero tegen een i10.
Ja.
Want zo'n i10, het is van buiten wel wat kleiner.
Het is een hele goede auto.
Maar het is een ontzettend ruim ding. Lekker onderstel.
Ja.
Ja, motortje is heel matig, maar...
Nee, onderstel is wel goed. Afwerking, het rijdt volwassen, zeg maar.
Het rijdt heel volwassen. Het interieur is mooi. Ik denk dat die mooier is van binnen dan een Sandero. Weet je wat is leuk? Dat gaan we een keertje maken.
Als die jogger van binnen wel... het staat heel veel af van de eerste Logan, hoor, vind ik. Ik bedoel niet dat ik nou eens fan ben, maar het is gewoon ook zoelverwarming, bekleding ziet wel aardig uit. Motortje is natuurlijk gewoon de E.0 uit de Clio, gewoon een turboblokje, dus ja, ook prima. Dus ook daar zijn wel stappen gemaakt, zeg maar. En ik ben ooit met de Logan MCV duurtesten naar Genève gereden.
Dat was geen feest.
Het viel nog mee, hoor. Het was niet een verschrikkeling, maar alleen al, ja, er zat er geen cruise control op. Alleen dat is al ellendig op zo'n afstand. Maar ook lawaaiig en een beetje bonkig en zo. En ja, alleen lekker ruim met z'n drieën waren voor mij. Ik, Frank en cameraman en Jeroen. Maar dat had ik liever in die jogger gedaan. Die bood zoveel meer comfort en stilte. Want die rit had ik zo goed in mijn hoofd dat ik meteen naar terug dacht in die jogger.
Ja, stoelen worden dan vaak ook een dingetje. Ja. Als je zo'n stoel hebt waar je op een gegeven moment na 2-3 uurtjes rijden, dat je echt pijn in je rug begint te krijgen. Gewoon dat je niet goed ondersteund wordt. Of dat je bovenbeen moe wordt. Omdat je hem eigenlijk continu moet afzetten en die niet ondersteund wordt door de zitting. En je moet dan nog 5 uur, weet je wel. Dat je denkt, goh, dit
wordt... Achterin zit je ook heel hoog. Hij is ook zo. Ik mat een hoofdruimte van achterin van 1,6 meter. Ik geloof niet dat ik het ooit eerder heb gemeten in de Tesla. Hij loopt ook op, hè. Dus na de A-stijl wordt de auto ineens hoger en zo. Het is bijna een busje.
Ja, maar ik wou dan zeggen, misschien bij een busje of zo.
Ja, dan uiteraard.
Een Toyota Pro-Ace-achtig iets. Misschien wel een MPV'tje nog.
Multipla.
Ja.
Heel serieus, hoor, dan. Is
ja, of een Scenic. Misschien?
Sneak, dan is de huidige is natuurlijk de bodem weer hoger.
Dat is waar. Galaxy misschien? Hoofdruimte, precies. Zoiets?
Nee, niet. Ja, het zijn altijd stiekem krap op de tweede zitrijden, hè? Ja? Dat is de auto's.
Oké. Okay.
Deze qua beenruimte was je ook wel krap. Maar qua hoogte en beenhoek zat je echt fantastisch in die...
Nee, wij geven de interieurmaat natuurlijk altijd in millimeters aan. Dus zeg maar viercijferige hoofdruimtes op de tweede zitrij, dat is inderdaad echt zeldzaam.
En dat was niet eens 1000, maar dan 1060. Ja, echt, ik stond van te kijken.
Nou ja, netjes.
Dus dat. We gaan een jaar van nu eens kijken hoeveel joggers er versleten zijn of Nederland nog een beetje wil.
Zet eens in. Noem eens een getal. Hoeveel joggers gaan we...
Nou, dan ben ik heel slecht. Ik ben slecht in als ik uit mijn hoofd aantallen noemen.
Weet je wat? Als jij nou eventjes iets vertelt, dan ga ik even kijken hoeveel Dacia's er verkocht zijn vorig jaar.
Ja. Oh, dat is wel leuk.
Even kijken, hoor.
Chiptekort is actief. Nou, laat ik nou vertellen dat ik de Dacia waar ik toen het meest onder was de Duster. Waarbij ook gezegd dat die reclame echt irritant leuk vond. Gewoon van, dat heb je toch als je dat marketing van je het lijkt makkelijk, maar je moet maar inkoppen. Zeg
ja,
maar.
Zeker.
Dat is echt leuk.
Even kijken. In 2021 zijn er in totaal 3263 Dacia's op kenteken gegaan.
3200? En dan vooral Sandero's, denk ik, want wat veel nieuws hadden ze verder niet.
Even kijken. De Dacia Sandero is vorig jaar, de Dokker. Uh-huh. Even kijken. De Dacia Sandero is vorig jaar 1894 keer op kenteken gegaan.
Ja, dat vind ik best veel, hoor. Dan, dan gaan ze minimaal evenaren volgend jaar dan.
Oké. Okay. Ik denk dat het er geen 1000 worden.
Totaal?
Dit jaar.
Nou ja, het chiptekort kan zoveel problemen dat is het enige wat ik dan interessant. Als dat niet speelt, dan zou ik zeggen, gaan ze het maar halen. Maar voor mij, ik denk echt dat wel een aantal mensen klaarstaan. Maar
we gaan het zien. Zet een reminder in je agenda.
Ja, wat ik nog zei, die Duster was het knappe dat ik heb toen dat ding ook nog in een dubbeltest gehad. Volgens mij met een Daihatsu Terios.
Oh ja.
En die was natuurlijk al langer op de markt. En die Duster was zoveel beter. Dat was niet op prijs of ruimte. Gewoon als hij duurder was, moest je nog de Duster nemen. En denk ik, ja, dan laat Dacia toch even wat zien hoe waardeloos zo'n Terios eigenlijk is. Wat een slechte auto dat was. En dat vind ik dan ook knap, weet je wel. Je zet jezelf budgetmerk in de markt. En de enige andere goedkope SUV, die blaas je volgens kwalitatief van het plek. Dat vond ik
wel lachen. Ja, keurig gedaan. Maar wat ik al zei, ik draag Dacia een warm toe. Maar ik denk dat deze taart dermate klein is, dat zelfs al pak je hem in zijn geheel, bevult hij niet. Denk ik. Maar goed, we gaan het zien.
Gaan we door met een bijna vergelijkbaar merk qua betalen, Mercedes. Want daar is het een beetje druk. Ik dacht het er toch eens over hebben. Want een collega van de nieuwsdesk, Joas, die heeft onlangs statisch uitgebreid naar de Mercedes EQE gereden. Zie de video op autoweek.nl. Ik ga er zelf volgende week mee rijden.
Ja.
Ondertussen heeft collega Stefan, rijdt nu in de Mercedes EQB, ook elektrisch. En we gaan ook nog binnenkort de EQS SUV bekijken. Naast de gewone EQS die er dan al is. En we hebben natuurlijk al de EQA. En er was al de EQC, wat eigenlijk een GLC EQ is, om het duidelijk te maken. Want de EQC is dus niet een C-klasse, is ook verwarrend. En die moet gewoon best doen allemaal bij te houden. Want die rammen een partij elektrische auto's op de markt.
Dat Mercedes hebben ze volgens mij hetzelfde probleem. Dat ze niet meer helemaal weten wat ze allemaal aan het doen zijn. Want die namenstrategie, wat jij net al zegt, is heel raar. Want je hebt de EQA, EQB, EQC. Dat zijn SUV's, gebaseerd op bestaande modellen, maar dan geëlektrificeerd.
Ja, de EQA, de GLA, zeg maar, ja.
Ja. Dan heb je de EQE en de EQS. Dat zijn
EQB's dus op de...
De GLB.
GLB, niet op de B-klasse natuurlijk.
Nee, ja, de GLB.
Ja,
en dan, dus dat zijn...
Dat ik ook wel een auto vind die ik dan mis, weet je. Ik denk, die hebben we ook nog.
Ja, precies, die is er ook
GLB,
nog.
Ja.
Dan heb je de EQE en de EQS, dat zijn purpose-built, sedan-achtige hatchbacks. Het zijn geen sedans.
Ja, nee, vijfde deur, ja.
Ze hebben een grote vijfde deur. Mm-hmm. Maar wel volledig purpose-built. En dan de SUV-versie daarvan heet ineens EQS-SUV.
Ja.
Dus dat had je volgens mij iets beter over na moeten denken.
Ja, alsof ze het eind ineens begon. Niet uitkwamen. Weet je?
Dat nee,
je
dat alleen, zou...
Ja, wie jezelf in de hoek schildert, zeg maar.
ja, echt dat gevoel. Maar wel heel interessant, want die, dat heb ik al vaker gezegd, die EQC, dat vond ik echt een halfslachtige poging.
Ja.
Van een merk als Mercedes verwacht je... Eigenlijk had de EQS had de eerste EQ moeten zijn van Mercedes.
EQA, vind ik. EQA ook prima nog, maar...
Ja, maar de EQS, dat was de eerste auto die de Tesla Model S op actieradius van de troon stoot. Ja. En dat is wat een Mercedes met die merkbeleving en de prijzen die ze daarvoor vragen, wat mij betreft ook moet doen.
Ja.
Want dan is je hele kreet van wij zijn het premium merk. En dat is toch wel een beetje, hè, dat is beste ode nicht. Dat is wat je dan moet doen. En dat je dan daarna met een EQA en een EQB en nou ja, die EQC, oké, doe maar dan. Dat is tot daar aan toe. Maar daarmee beginnen... Persoonlijk vind ik dat je daarmee je propositie heel erg hebt verzwakt, vind ik.
Ja.
Maar goed, er zullen genoeg mensen zijn die dat allemaal niet bijhouden en die zoiets hebben van, oh, zo'n EQS, nou ja, de grootste actieradius en technologisch echt super geavanceerd ding en augmented reality navigatie met 3D-pijlen die je ooghoogte volgen. En nou, misschien zien die dat nu wel voor het eerst. En zo na een EQB, zeker in verhouding tot wat de EQC was, dat is gewoon, ja, het is prima. Het is niet spetterend of zo, maar het is een prima elektrische auto, rijdt goed, mooi Mercedes interieur. Redelijk actieradius. Ja, maar dat is nou eenmaal Mercedes. Ja. Ik denk dat Mercedes...
Ja, duur en duur. En die EQB ook vind ik ook wel heel... Die Stefan van de school, dat was wel heel veel geld.
Het is vaak wat er bij Mercedes echt schrikken maakt. Dat is, oké, je wil elektrische stoelverstelling. Wil je dan niveau 1, 2 of 3?
Ja.
En niveau 1 is dan echt elektrisch lendensteun, weet je wel. Nou, dat is dan €500. Wil je niveau 2, dat je ook op en neer kan en de rugleuning kan verstellen? Ja, dat is dan €1000. Maar wil je echt elektrisch verstelbare stoelen? Gewoon echt de full monty.
Ja.
Dan is het gewoon €1700 of zo, weet je. Echt dat soort prijzen. En dat is met alles. Dat is gewoon, wil je het een beetje? Of wil je het goed doen? En als je het goed wil doen, dan loopt die
Nou, dat je ook dan zelf als beste ode niks van ook gewoon, wij zijn duur. En you know it. Weet je wel? Gewoon ook echt, gewoon, ja.
Maar ook goed duur.
Gewoon ook niet omheen lullen of semi-voordelig. Of, ja, maar die EQS SUV, dat ik ook van had, het is natuurlijk geen GLS.
Nee.
Als je daar kijkt, het is eigenlijk een heel nieuw, meer een beetje R-klasse-achtig, zeg maar.
Het is...
Bijna een S-klasse crossover of zo, ja.
Het staat natuurlijk op dat purpose-built platform van ook de EQS. Mm-hmm. En ja, dan krijg je echt modellen die ook anders en onderscheidend zijn.
Ja.
Ik ben wel benieuwd.
Maar zouden ze dus alsnog ook weer met grotere SUV's, want is natuurlijk die markt is ook. Dus ik bedoel, dan krijg je dus nog meer modellen, hè?
Ja. Ja.
Want we telden ooit, hè, bij Audi liep het ook uit de hand, maar bij Mercedes helemaal, van hoeveel modellen heb je nu? En dat Audi nog de A1, waarmee ze wat voorsprong pakte op een Mercedes die dat niet had. Mercedes die begon bij de A-klasse. Maar inmiddels...
Het is niet meer bij te houden.
Nee.
Maar het is soms ook echt... we proberen bij Autoweek natuurlijk alle auto's te testen. Of het nou een gigantisch succes dreigt te worden. Of dat we denken van nou, die doen we een keertje voor de vorm. Maar dan een auto een tweede keer testen. Daar hebben we gewoon al bijna de capaciteit niet voor. Nee. Omdat er zoveel nieuwe modellen zijn die allemaal getest moeten worden.
Ik ga het gewoon spontaan even proberen. Dus ik heb geen lijstje nu. Gewoon even tellen van beginnen we makkelijk. Dus gewoon... en het woord klasse, dat is al de weg. Dat scheelt een hoop woorden al. Dus de A, B, C, E... S.
Ja.
En dan heb ik nog niet eens over de coupés van die drie sedans.
Nee, oké, maar dat is gewoon een variant.
Heeft de radingen CLS is er nog steeds. Dan bij de lage auto even doorgaan. AMG GT, AMG GT voordoor.
Mm-hmm.
Dan GLA, GLB, GLC, GLE, GLS.
Mm-hmm.
B-klasse heb ik niet gehad.
Jawel, je zei ABC.
Oh ja, oké. Dus gewoon B-klasse, oké. Dus een GLB, oké. Dus dan... zit ik op 14, geloof ik. Heb ik dan alles gehad? Jij hebt nog Maybach, GLS. Ja, dan ben ik er. Hè. Dus 14 modellen.
Had je de AMG... Je neemde de AMG GT voordoor.
Ja, de gewone heb ik gehad ook.
Gewone heb je gehad?
14? Valt me nog mee.
Ja, maar er zijn veel meer varianten. Weet je,
nou, dan heb je nog...
Je C-coupé, E-coupé.
De coupés, maar ook C-estate, E-estate nog.
Heb je ook nog.
Ja, en CLS Shooting Brake was er ooit nog.
Precies,
is
CLA...
CLA heb ik natuurlijk gemist, ja.
Maar ja, waarom is de CLA dan een apart model en de A-klasse dan niet?
Ja.
Terwijl, weet je...
Nee, fair enough, ja.
Dat is natuurlijk... Dat is hetzelfde als met Porsche 911.
CLS natuurlijk ook.
Dacht ik, fietsen toch nog even een keer een Porsche in. De Porsche 911. Ja, welke?
Ja, maar dat vind ik echt...
Carrera 4, Carrera S, Carrera Cabrio.
Ja, maar die hebben dan van dezelfde carrosserie, even los van iets breder of niet. En laat dat dan het verschil zijn, zeg maar.
Ja, maar je hebt dan ook nog een cabrio of een coupé. Daarin.
Ja, dat vind ik nog steeds hetzelfde. Tot de neus hetzelfde. Dat geldt voor een CLA wat minder, zeg maar.
Dat is waar.
Maar dan nog, zullen we zeggen, de twee AMG-versies per auto. Zeg maar de 35 en de 45, of de 55 en de 63 van al die modellen. Ja, en dan de cabrio's. Oh, de SL hebben we ook nog nu.
Oh ja, de SL.
Ja, is er ook weer.
It boggles the mind.
En dan wij het even allemaal willen testen. Ik zie alle AMG's dingen. Ja, het houdt ons van de straat, hè? En
dat nou is ja, een, het houdt ons op de straat.
Ja. Kijk, weet je, er bestaan dat soort bladen, maar we kunnen ook gewoon los een uitgeven van een Outweek Mercedes gaan we gewoon uitgeven. Ik denk dat je daar prima gewoon een tweewekelijks magazine mee kan vullen. Als je het een beetje uitgebreid pakt, als je alle versies wil pakken. Waarom niet?
Ik denk als je je alleen zou toeleggen op de premium merken, dat je prima een heel divers magazine kan samenstellen.
Alleen die drie Duitsers zelfs. Ja, niet eens een Jaguar of Maserati of alleen de Duitsers. Ja, zoveel auto's.
Het is echt bizar.
Alleen een multi-zoom van de verschillende stoelversteringssystemen van Mercedes.
Daar komen dus nu alle elektrische versies. EQS, EQA, ja. EQB, EQE. Ja. Nou, reken ook maar.
Ja, die hebben dus nu nog niet genoemd, geloof ik.
Precies. Nee, precies. Nee, ja. Die komen er allemaal bij.
Ze zitten over de 20 van één merk. En hoeveel merken hebben we ook weer? Wist ik of 30 of zo? Het is echt. Het
gaat wel hard.
Het gaat echt nu heel hard met elektrisch. Nou ja, er verdwijnt nou echt bijvoorbeeld geen diesel-Audi's meer.
Nee.
Dus dat scheelt er weer testen, zeg maar.
Maar ja, voorheen testen we alle auto's ook wel één of twee keer. Maar dan hadden we ook niet alle motorversies natuurlijk. Dan hadden we één of twee normale versies en een keer een sportversie. Ja. En misschien twee sportversies als je een S en een RS had bijvoorbeeld. Maar nu, je komt er gewoon echt niet aan toe. Nog even los van het feit dat heel veel merken hebben wel modellen in de prijslijst. Motorisaties, maar als je dan vraagt, die zouden we wel eens willen testen, dan is het toch vaak, probeer jij maar eens een Ford Focus EcoBlue diesel aan te vragen
Nee, succes.
En dat geldt echt, ik weet nog dat de Golf kwam, ik heb de eerste vergelijkende test in Nederland gemaakt met de Golf. De Golf 8, dat was begin van de coronatijd, dus 2020. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, laten we ook eens een testje gaan maken met de Golf diesel. Het staat onder druk, maar er is echt nog wel interesse voor een Golf met een dieselmotor. 2 maanden bezig geweest. We kunnen je niet helpen. Terwijl een Golf TDI, 10 jaar geleden, welke wil je hebben? In welke kleur, welke maat wielen?
Je hebt wel een ID3 waarschijnlijk. Ja.
ID3 ging prima. Nou ja,
de GTI lukt ook wel. Ja.
Nee, de GTI lukt ook wel, de R lukt ook wel. Maar een diesel zegt u? Nee.
Nee.
Nee. Goed.
Even door een ander premium merk, want daar mopperde jij van de week over. Lexus heeft zijn garantie uitgebreid voor mij naar 10 jaar in basis. En volgens ons oproep, iedereen zou eigenlijk 10 jaar moeten doen. Hè? Dus je doet het zelf niet. En op het moment dat jij het doet, moet iedereen het doen. Ja. Een beetje Zwarte Piet, zeg maar, voordat we daar te veel over zeggen. Maar dat had ik hetzelfde gevoel altijd bij.
Ja.
En jij had er nogal een mening over.
Ja. Ja. Ja, Lexus geeft nu 10 jaar garantie. En roept andere merken op om dat ook te doen. En dat hoorde ik in een tamelijk afgrijzelijke radiocommercial van de week. De strekking van het verhaal is een beetje van, het is toch wel raar. Je geeft een hoop geld uit een auto en dan krijg je maar 2 of 3 jaar garantie op zoiets duurs. En dus doen wij 10 jaar, want wij zijn hartstikke goede jongens. En dat moesten andere merken dan ook maar eens doen. En daar kan ik niet zo goed tegen. En dat heeft een aantal redenen. Ten eerste, het is toch wel een beetje schijnheilig. Kijk, ons is genereus zijn. In tegenstelling tot die andere boze, gemene merken doen wij het wel goed. En wij zijn begaan met de consument. Daar kan ik al niet zo goed tegen. Ten tweede, omdat Lexus dat echt niet doet vanuit de goedheid van hun hart. Dat is gewoon mensen in je eigen dealernetwerk houden. Want die 10 jaar garantie, daar kun je alleen maar aanspraak op maken. Als je elk jaar of elke 15.000 kilometer langskomt voor een onderhoudscontrole. Ja. Want anders dan geldt het niet. Dan geldt het ook maar tot 200.000 kilometer.
20.000 zou wel heel sneu zijn.
Dat zou wel heel
200.000
sneu
zijn. 200.000. Oké, nou.
Dat is oké. Maar dat betekent slechter, dus als je 20.000 kilometer per jaar rijdt of meer, dan kom je dus al niet aan die 10 jaar. Dus het is niet 10 jaar garantie. Nee.
Het is 10 jaar of.
10 jaar of 200.000 kilometer. Dat maakt al een verschilletje. Ten derde, er hangt uiteraard een hele lijst aan dingen die niet onder die garantie gedekt worden. Want als jouw, noem ze wat, koppeling. Zijn er nog Lexi met een koppeling? Nee, die zijn er denk ik niet. Maar als jouw banden versleten zijn, is het echt niet dat je gratis nieuwe banden krijgt natuurlijk. Hè? Want alle slijtageonderdelen, die
vallen banden vind ik meer slijtage dan koppeling, zeg maar.
Maar een koppeling slijt ook. Ja. Dat is ook gewoon een slijtageonderdeel. Maar er is echt een hele lijst aan dingen die waarvan zij zeggen, dat valt onder je reguliere onderhoud. Dat is gewoon een slijtageonderdeel. Dat moet op een gegeven moment vervangen worden, valt niet onder garantie. Ja. Wat fair is, maar het is dus echt niet zo dat als er iets in je auto is, dat je 10 jaar lang gedekt bent. Nee, het is alleen voor dingen die echt exorbitant zijn. Dus dat is al een dingetje. Als je hem niet netjes ieder jaar of elke 15.000 kilometer langs brengt, dan kun je dus ook geen aanspraak erop maken. Als je ermee op het circuit gaat rijden, kun je er ook geen aanspraak op maken. Het zijn allemaal dingen die zijn logisch. Ja. Maar dat vertellen ze er in die commercial van 10 seconden eventjes
niet bij.
Maar het allergrootste punt, en dat is waar ik gewoon echt een beetje jeuk van krijg. Garantie, dat werkt heel anders in Nederland dan dat heel veel mensen denken. Want je hoort heel veel mensen over 2 jaar fabrieksgarantie. Mm-hmm. Dat is een Europese regel.
Ja.
Maar in Nederland staat in de wet dat je recht hebt op een deugdelijk product dat voldoet aan de eisen die je redelijkerwijs aan dat product mag stellen.
Ja.
En dat betekent in Nederland dat als jij een nieuwe auto koopt van 60.000 euro, waar 2 jaar fabrieksgarantie op zit, en na 3 jaar flikkert je hele transmissie eronder vandaan, dan is het echt niet dat de fabrikant kan zeggen, 2 jaar fabrieksgarantie. Dat proberen veel fabrikanten wel.
Zeker.
Want heel veel consumenten zijn dan, dan betaal ik hem wel. Maar in Nederland heb je gewoon recht op een goed werkend product. En dat betekent niet dat als na 3 jaar, terwijl jij netjes al je onderhoud laat doen en je rijdt 20.000 kilometer per jaar, dat de fabrikant kan zeggen, geen fabrieksgarantie. Je zult ervoor op je strepen moeten gaan staan. En bij de ene fabrikant zul je er wat meer achteraan moeten bellen, mailen, schrijven dan bij de andere.
Ja.
Maar uiteindelijk kan ik je echt garanderen, als jij een nieuwe auto koopt, en zeker van een premium merk, wat toch wat hoger in de markt zit, en na 8 jaar gaat die echt gewoon kapot. Je motor explodeert gewoon. Dan is er geen enkele fabrikant in Nederland die er mee wegkomt om te zeggen, ja, pech.
Nee.
Ze zullen je misschien niet helemaal vergoeden, maar ze zullen je in ieder geval
moeten stellen. Komen, weet je, zo'n 70-30 of zo.
Ze zullen je deels schadeloos moeten stellen.
Nou, ja, je staat alleen dat zo'n reden om natuurlijk in basis bij een bij BOVAG aangesloten autobedrijf te komen. Want dan niet, hè, want ik bedoel, ik ben niet per se tegen BOVAG, maar die zijn niet per se voor de consument. Maar dan weet je nog wel zeker dat je bij de geschillencommissie terecht kan, waar ook gewoon één iemand van de AMB in zit en een onafhankelijk jurist. En heel vaak komt er dit soort dingen uit, van in ieder geval 80% van de kosten wordt vergoed.
Ja.
Of wat dan ook. Bij Occasions is het probleem al helemaal. Want daar heb je natuurlijk het idee dat je dan garantie moet bijkopen bij veel bedrijven. Want dan kunnen ze lekker goedkoop adverteren op Marktplaats. Als je een auto koopt, je garantie is 1000 euro. En veel van die ondernemers die ik dan sprak, die zien daar dus ook het kwaad niet in. En het punt is een beetje dat ze zelf verzekeren ze vaak de garantie. Want zeker als jij natuurlijk een of andere dikke auto uit Duitsland haalt, die je verkoopt hem met een paar duizend euro marge, nou lekker. Dan heb je niet zelf de draagkracht. Dus dan verzeker je de garantie dat als je dat ding ineens inderdaad een exploderende motor heeft, dat je dat dan niet zelf hoeft te dragen als klein autobedrijf. En dat kost dan, ik noem wat, 400 euro. En zij vinden dus, die garantie kost 400 euro, dus dat moet de consument dan betalen. Nee, jij verkoopt een product en dat het dan jouw geld kost, is jouw zaak. Maar dat de consument, dat moet je dan in je prijs verstoppen of whatever. Maar je kan het niet als een los iets verkopen. En dat vind ik zo lui gedacht van ondernemers. Want dan hoor ik, ja, maar zo gaat het wel eenmaal. Nee, zo gaat het bij jullie intern.
Nee, zo doe je het.
Ja.
Dat is wat anders. Maar goed.
Het zou hetzelfde zijn als bij een bedrijf is iemand ziek. En dan moet ze een vervanger inhuren. En dan moet jij, omdat je daar een sportschool waar je een privéles krijgt. En dan, ja, deze week is het tientje extra als iemand ziek.
Juf Jannie van de
kantine. Ja, maar ik ben gewoon lid. Ja, maar wij moesten iemand inhuren. Ja, die kosten moet ik toch doorberekenen. Nee, ik heb een abonnement. Jij moet je shit gewoon regelen.
Ja, dan klopt je businessmodel dus
nee,
niet.
Nee, exact. En kijk, het nadeel is natuurlijk wel, ik snap het wel, dat bedrijven die ermee wegkomen, die staan nog over 1000 euro minder op allocation sites. Hetzelfde voor die ex-BTW en zo.
Nee, maar ook daar zijn allemaal regels voor. En nogmaals, in Nederland, je zult er soms echt een tijdje achteraan moeten bellen, maar je hebt gewoon recht op een goed werkend product.
Ja.
En als jij een auto koopt die 5000 euro goedkoper is dan elders, met minder kilometers, en je denkt dan, nou, ik ben vast die slimme jongen die net die ene occasion heeft gevonden. Ja, dan ben je gewoon heel dom bezig.
Nou, dat vind ik ook. En dan verdien je het ook een beetje, zo maar zeggen.
Dan maak je het er wel een beetje zelf naar. Maar nee, het is wat mij betreft een sigaar uit eigen doos. En dat vind ik op zich helemaal niet erg. Want er was best wat voor te zeggen. Als ze hadden gezegd, wij vinden je hebt recht op een degelijk product. Dus de eerste 10 jaar, als je hem netjes had onderhouden, zullen wij niet proberen onder onze garantieverplichting uit te komen. Wel een heel ander verhaal geweest. Of hadden ze gezegd, nou, wij hebben 10 jaar garantie. Want wij vinden dat je recht hebt op een degelijk product. Maar dat een beetje wijzen naar anderen en zeggen van, jullie doen het allemaal slecht.
Weet je wanneer dat mag, als je het al 5 jaar doet. Dat je zegt, wist je dat u bij Lexus, dat wij al 5 of 10 jaar garantie geven? Helaas is nog niemand ons gevolgd. Denk ik, nou ja, nog steeds een beetje
was bij. Was ook nog wat anders geweest?
Dat je het nooit hebt gedaan en op de dag dat je begint, ja, erg dat de rest het ook niet doet. Denk ik, sodemiet er toch op, nee, hypocriete zak. Dat is echt.
Dat anderen de maat nemen en doen alsof je zelf zo begaan
bent. Net met Volvo die dan zijn auto's begrenst op 180 en iedereen moet het ook maar doen.
Ja.
Niet dat wij het ooit deden, maar.
Nee, precies. Ja, de reden dat dit ook een beetje jeukt is dat Toyota Annex Lexus heeft wel vaker van dit soort dingen gedaan. Want het diesel,
elektrische kilometers.
Diesel, dat was allemaal. Ja. Dat was allemaal het werk van de duivel en het was kwaad en al die fijnstof
uitstoot. Wij rijden veel elektrische kilometers met onze hybrides en dat alle kinetische energie gewoon uit de benzinetank komt.
Ja,
weet
dat
je wel.
Dat
daar
is
ben ook heel
dat het is gewoon je probeert jezelf op te voelen als een soort heilige die begaan is met de planeet, terwijl je gewoon echt bij bosjes de Land Cruisers met V8 afzet elders in de wereld.
Ja.
Wat ik helemaal niet erg vind, want je bent er nou eenmaal om geld te verdienen, maar kom er dan ook gewoon voor uit.
Die hypocrisie inderdaad. En goed, dat ze zo'n handje van, want ik dacht ook dat de slechtste commercial ooit was, dat ze in elk van Engeland en later toch ook in Nederland, een beetje als een anglicisme vertaald, maar dat ging dus echt letterlijk, als je het voorlas, Toyota Auris Hybrid, Ultimate Driving Pleasure. En dan dacht ik, nou, als het sarcasme is het humor. Maar dat was gewoon bloedserieus. En het kan overigens erger, want toen de huidige Mercedes B-klasse, daar zijn we toch het rondje terug op de markt kwam, zeiden ze ooit de dynamische B-klasse. En ik denk, dit is gewoon, toen dacht ik, dit is de minste dynamische Mercedes die je kunt kopen. En het scoort zelf wel in de top 10% minst dynamische auto's die je kan kopen. En ik denk, het is een super comfortabele auto. Hij is stil, hij is high-tech, hij biedt ruimte, hij is niet dynamisch. En dan zet je hem in de markt, de dynamische Mercedes. Denk ik, why gewoon? Je kan zoveel goeds over dat ding vertellen.
Dacia, het ultieme premium product.
Nou ja, zoiets of zo, de ultimate luxury. Because you deserve it, of zo, ja. Oh, wat ik wel leuk vind, is dat ze doen dan 10 jaar. Maar fijn doet Ferrari, doet als je hem gewoon bij de dealer laat onderhouden, zeg maar. Is dus voor mij 7 jaar garantie en gratis onderhoud. Je betaalt alleen je slijtdelen.
Nou, dat is op zich best.
Dus het arbeidsloon en gewoon de beurten en zo. En laat zeggen, het zijn duur genoeg dat ze dat ergens in de prijs kunnen wegstoppen.
Ik wou het zeggen, het is nou niet dat we allemaal zeggen, als je consumentistisch bezig bent, koop een Ferrari.
Maar dat vind ik even goed gaaf, omdat ze daarmee dus vooral wilden dat mensen iets meer kilometers maken. Veel mensen waren toch bang om Ferrari, dan heb je net geld voor zo'n auto, maar het onderhoud is zo duur. En dan de eerste 7 jaar, het is ook overdraagbaar, dus in verkoop blijft dat. En dan zouden ook mensen binnen het netwerk. Dus in plaats van heel veel mensen vluchten natuurlijk met 2 jaar naar specialist.
Ik ben wel heel benieuwd of ze dat ook gaan volhouden als die Puro Sangue SUV er zo meteen komt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, want dat is er wel eentje die voor Ferrari begrippen waarschijnlijk aantallen gaat schrijven. Dan wordt het toch wat anders, denk ik.
Maak hem duur genoeg. Je kan het gewoon uitrekenen van onderhoud, het kost 20.000 euro. Oké, gooi 40.000 euro bij de prijs op.
Nou ja, valt het voor te zeggen.
Ja.
Valt het voor te zeggen. Ik ben
maar ze hebben ongetwijfeld ergens verdienen ze terug. Maar het is het enige merk wat voor mij wat echt gratis onderhoud geeft al die jaren. Dat vind ik toch wel grappig.
Ja. Ik zit even te denken of ik daar een ander voorbeeld van kan bedenken, maar niet zo gauw, nee.
Ja.
Ik weet wel dat BMW heeft een tijdje vrij uitgebreide garantievoorwaarden ook gegeven. Niet alleen voor nieuwe auto's, maar ook voor occasions. Mm-hmm. Dan had je volgens mij ook 2 jaar had je deels recht op vergoeding van je arbeidskosten.
Ik vind het wel goed hoor. En uiteraard, weet je, ze verdienen het allemaal terug in de prijs. Dat is een goed ondernemerschap, maar dan straal je een beetje zelfverzekerdheid uit.
Dan sta je wel achter je product. Maar wat dat betreft, kijk, Kia en Hyundai begin van deze eeuw, het was kwalitatief allemaal best wel heel matig. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, wij willen auto's gaan verkopen in Europa. Waar zit die Europese klant op te wachten? Nou, toch een bepaalde mate van zekerheid.
Ja. En Liesmaat spij ook, hè? Want je ROB zeker, is natuurlijk, zeker. Ziet eens heel anders uit. Ja.
Dat is wat ze willen. Dan gaan we vanaf nu betere auto's bouwen. En op de industrie dat we daarin geloven, 7 jaar of 150.000 kilometer garantie. En dat was toen, was dat gewoon, niemand deed dat. Nee. Het was gewoon 2 jaar
echt
garantie.
Uniek, ja.
En Hyundai, 5 jaar zonder kilometerbeperking.
Ja.
Nou, daarom zie je ook best wel veel Hyundai's als taxi.
Ja.
Want die rijden die kilometers.
Nou, maar die ondernemers trek ik over de streep. Want dan hou je die onzekerheid weg van over 4 jaar.
Nou, en weet je, maar dan, het is niet dat zij dan zeggen, wij doen 7 jaar voor 150.000 kilometer, dus wij zijn zo goed met.
Nee.
Het is dat schijnheilige waar.
Ja. En heeft Toyota sowieso.
Daar krijg ik jeuk van. Dat vind ik. Ga gewoon uit van je eigen kracht en niet van de zwakheid van anderen. Of de vermeende zwakheid van anderen.
Helemaal eens.
Goed.
Gaan we door. Ik dacht, pak af en toe weer even een reactie uit van de luisteraars en zo. En aan deze reactie moesten we even nadenken. Dat is van, even kijken, L. Drijver had gereageerd. Die zegt, top podcast, een mooie dwarsdoorsnede van het nieuws. Algemene autofeitjes, persoonlijke ervaring en terugblikken. De ene week wat meer van het een en wat minder van de ander. Maar het werkt als een fijne informele aanvulling op het reguliere autonieuws. En nou, ik vind het leuk dat hij het zegt, want ik zat af en toe zelf een beetje denken van af en toe zitten we wel heel erg in de premium, heel dik sportieve hoek. Omdat we daar gewoon zelf net wat meer in rijden dan sommige andere collega's. Ja, dat zullen we maar zeggen. Zo valt dat soms. Dus houden we, denk je, de mix goed genoeg in de gaten? Of?
Nou ja, volgens mij hebben we het vandaag gehad over Dacia.
Ja, dit is een beetje hypocriet van net. Alexis, kijk eens even
even goed niet sportief.
Goed consumentistisch bezig zijn, ja.
Nee, over het algemeen, vorige week hadden we de C5X.
Ja.
Nou, dat is ook wel een redelijk dure auto, maar ook weer niet zo
nieuw,
exorbitant.
Dat is alles wel duur natuurlijk, ja.
Nee, volgens mij valt het deze week wel mee. Ik denk, maar in het algemeen gaat ons hart het snelste kloppen van toch wel wat de sportievere auto's.
Ja, of mooi technisch. Ik bedoel, EQS vind ik ook vet.
Zeker, absoluut. Maar sportievere auto's die echt een beetje op die voorlopersrol hebben. En dat zijn over het algemeen toch wel de wat duurdere producten. Aan de andere kant kan ik me ook nog herinneren dat ik met verve de Fiat Tipo Station Wagon verdedigd hebt in deze podcast.
Ja, omgekeerd.
Dus wat dat betreft, we zijn als autojournalist denk ik allebei erg breed onderlegd, maar ons enthousiasme zit toch wel wat meer in de sportieve hoek.
Ja.
En dat is verder ook helemaal niet erg.
Nee.
Denk ik. Maar we proberen die mix te behouden.
De meeste vaste luisteraars zullen inmiddels wel weten, en zolang ze blijven luisteren zal het dan ook wel.
Stuit het ze kennelijk niet te erg tegen de borst, nee.
Ja. Nee, oké. Nou, laten we in elk geval.
Zijn we goed, hè? Hoe komen wij zo goed?
Ja. Anderen zouden een voorbeeld van onze. Nee, andere podcasts zouden ook meer betaalbare auto's moeten doen. Bilakas. Nou, over betaalbare auto's hebben, gaan we even door met onze rubriekje. De To Drive List, waar ik vorige week de goedkope Audi R8 met handbak en V8 zette.
Ja, dat was de instapper.
Ja. Ja, toen was BPM niet. Heel vaak zijn natuurlijk tegenwoordig zijn automaten goedkoper.
Ja, dat was vroeger niet. Toen was de handbak, weet ik vrij zeker, was goedkoper.
Helaas heeft nog steeds niemand zich gemeld dat ik een blokje om kan. Dus gaan we over naar jou en mag jij er eentje noemen.
Nou, ik doe er eentje die wel bereikbaar is, in ieder geval om te kopen. De Volkswagen V10 TDI. En dat is een auto die me op zoveel fronten eigenlijk intrigeert. Het megalomane-idee van een Volkswagen die wel even de S-klasse zou laten zien hoe het nou eigenlijk moest. Nou, dat vind ik al helemaal top, dat je gewoon denkt als Volkswagen, gaan we doen. En dan ook niet zo'n halfslachtige poging, maar ik heb me laten vertellen dat die Phaeton eigenlijk best een hele goede auto was.
Mm-hmm.
Alleen dat enorme Volkswagen-logo voorop. Dat beperkt dus marktpotentieel wat bij mensen die doorgaans in dat segment shoppen. En dan komt die V10 TDI er nog bij. En dat is denk ik de meest zinloze motor die ooit door iemand bedacht en zeker weten door iemand gebouwd is. Want V10's zijn best wel hele lastige motoren om te bouwen. Het heeft ook echt heel lang geduurd voordat je die in productieauto's zag. Dat was pas met de Viper in de jaren 90. Ja. En toen is er, in verband met Formule 1, deed daar toen natuurlijk veel merken zaten in de Formule 1. Ofwel direct, ofwel zijdelings, of omdat ze wilden toetreden. En toen kreeg je een beetje die house van de Carrera GT, waarvan het blok natuurlijk in de basis ooit ontwikkeld is voor de Formule 1. BMW, wat in de Formule 1 zat, en dus moest er een M5 met een V10 komen. Audi had Lamborghini overgekocht, dus er zat niet eens een V10 in de S6 en de RS6. Nou, Lamborghini zelf, wat met de V10 in de Gallardo kwam. Dus er is een tijdje een hele korte opleving geweest, maar het is een raar motorconcept. Want een V8 is veel goedkoper om te bouwen, is van nature veel soepeler, dus je hebt niet al die nare trillingen. En als je dan toch voor meer cilinders gaat, dan gaan de meeste merken in één keer door naar de V12. Ja. Want die is nog complexer en nog duurder om te ontwikkelen.
En de balans klopt in elk geval goed, hè? V12. Ja.
Dan heb je voor verbrandingsmotoren heb je in principe de ultieme souplesse. Buiten de V16, maar goed, dat is na de oorlog is dat nooit meer gebouwd.
Is dat een soep? Dat weet ik. Want dat is perfecte balans. Je gaat twee V8 aan elkaar natuurlijk. Ja.
Het zijn twee 18-cilinder lijnmotoren aan elkaar. En dat is als je de krukas zeg maar goed in lagers hangt, want je hebt een hele lange krukas, dus die krijgt wel een neiging om op een gegeven moment aan zichzelf te gaan torderen. Maar als je dat goed in lagers hangt, dan schijnt dat wel de ultieme souplesse te zijn. Maar dat zijn vooroorlogs. Ik heb het volgens mij wel eens een keertje benoemd in de To Drive list. Ja. Marmon heeft een V16 gehad onder meer. En dat is wel... Dat schijnt het ultieme te zijn. Maar goed, dat is na de oorlog in ieder geval niet meer voorgekomen, voor zover ik weet, in een productieauto. Dus een V12, daar houdt het op. Nou, vanwege de souplesse. Dus er is maar één reden waarom je een V10 zou bouwen. En dat is omdat je bij gelijke motorinhoud kleinere zuigers hebt dan bij een V8.
Ja.
Dus die kunnen sneller bewegen. Dus kun je meer toeren maken. En dus kun je meer vermogen halen. Maar wat is nou het enige wat een diesel niet doet?
Toeren maken.
Ja. Dus waarom zou je in hemelsnaam een V10 TDI ontwikkelen? Er is echt maar één reden, omdat het kan.
Ja.
Wij kunnen dat. En dus gaan we dat doen. Het sloeg nergens op. Het ding had ook, nou ja, uit 5 liter kwam 313 pk. Ik weet niet zeker waar andere dieselmotoren toen op zaten, maar het zou niet heel lang meer duren voordat we zeg maar 5,35 en zo zouden krijgen met tegen de 100 pk per liter.
Ja.
Dus het sloeg nergens op. En dat maakt die hele auto zo integrerend. Er is geen enkele rationele reden om die auto te bouwen.
Nee, ik was vergeten dat hij in de V10 lag eigenlijk. Ik dacht, weet je, had over die V10 TDI, ik dacht, oh, de Touareg.
Ja, nee, daar lag hij ook in.
Ga je noemen.
Maar hij lag ook nog in de V10.
Ja, daar heb ik meer die W12 motor in mijn hoofd natuurlijk, die ook in de V10
lag. Ja, maar Audi had dezelfde tijd een V12 TDI. En die was uit een soort van, nou ja, rationeel oogpunt. Wat ik zei, die had ultieme...
Ja, maar alleen het concept, hè? Die hebben ze nooit in productie gehad.
Nee, er is een Q7 V12 TDI geweest. Zeker?
Oh ja, dat is ook zo. Ja. Dat is een keer vergeten. Ja, verrek. Ja. Nee, ik was in die R8, lag je natuurlijk in. Die R8 concept V12, die 7 ooit met 30 km per uur.
Toen die zo nog sportief en schoon was.
Ja.
Ja.
Die Q7, dat was ook zo. Inderdaad, Lachen, joh. Helemaal vergeten. Goh.
En dat is er ook wel eentje waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben. Maar op de een of andere manier, dit concept, een F-klasse sedan van Volkswagen met een 10-cilinder dieselmotor, dat is de ultieme gekheid.
Ja.
En daarom...
daar gewoon weten hoe het voelt, dan kan ik wel inkomen.
Zou ik wel eens willen weten hoe het rijdt. Maar daar een goed exemplaar van vinden, het schijnen namelijk ook hele, hele, hele storingsgevoelige auto's te zijn.
Ja, goh.
En niet alleen de motor, maar ook gewoon de bak en het onderstel met luchtvering.
De luchtvering,
ja. Dat is allemaal echt, het schijnt een ramp te zijn. Dus er eentje vinden die nog rijdt zoals Volkswagen hem ooit bedacht heeft, dat kon wel eens een hele uitdaging worden. Maar je ziet ze wel staan. En ja,
nou, Touareg in de laatste jaren wat minder, maar tot relatief voor kort zag je ook wel Touareg V10's nog wel eens rijden her en der.
Volgens mij rijden ze bij de Marseille mee, toch? Rondom Schiphol. Dat zijn volgens mij V10 TDI's.
Nee, ik kan me niet voorstellen.
Ja, volgens mij wel. Maar ik weet het niet zeker.
Qua onderhoud en zo, waarom zouden ze zo... Ik bedoel, dat ze wat getuned zijn. Okay,
nou ja, omdat die dingen die zijn natuurlijk gepanzerd. En
ja, zijn heel
aan alle kanten. Dus je hebt wel een beetje vermogen nodig.
Ja, of een beetje koppel. Ik bedoel, kan je zelfs met een V6 TDI, als je flink chipt, wat ze ook vaak doen, kom je heel in toch. Nee, ik weet... Dat wist... Oké. Okay. Nou ja, dat valt wel uit te zoeken, denk ik. Leuk voor de volgende podcast. Omdat
dus mocht er iemand van de Marechaussee zijn die zegt... Ja, maar gewoon een rondje over Schiphol komen scheuren met onze V10 TDI. Ja. Dan neem ik genoegen met een toerrecht in plaats van een V10.
Anders rijden gewoon eentje klem binnenkort. De vraag wat even.
Dat lijkt me een heel goed idee als je een kogel wil vangen.
Ja. Gaan we door met de tegenvallen. Jij noemde vorige week de Polo van twee generaties terug. Een beetje tot mijn verbazing eigenlijk. Ik ga deze week voor de Chevrolet Camaro V8.
Maar je maakt je makkelijk vanaf.
Ja, ik heb de XLR genoemd. Een soort overlap. Maar ik wil hem toch noemen, vooral omdat... voor veel mensen heeft die auto ook een hele coole uitstraling. En dan kan ik een soort van inkomen. Ik vind best die leuk uitziet. Maar het is zo'n waardeloos flooding, dat die moet echt worden debunked. Want het rijdt dus echt gewoon echt waardeloos. De eerste keer dat ik reed was voor mij een soort auto en tuning ding in het paars die wij toen even alleen hadden. Hebben we ook nog in de spiegel gebruikt. Achteruitkijkspiegel. Even dacht, of het zal zijn 2014 of zo. En de eerste keer dat ik echt Camaro reed. Hoewel ik had eerst ook heb ik een grijze ook nog wel eens gehad. In een vergelijk misschien met een Mustang. Ik heb er in Zeeland mee gaan te fotograferen. Maar het zijn zulke zompige hokken. En het vermogen komt totaal niet uit. Want 50% van de pk's wordt in de koppelomvormen van de automaat verdwijnt daar, zeg maar. En hij is heel krap van binnen, terwijl je op 5 meter auto. En denk je, oké, het rijdt slecht. De aandrijflijn is slecht. Het ziet van binnen uit als plastic. Het is slecht afgewerkt. Er is een reet aan. En als je Nederland de V8 kocht, dan kost dat een ton of zo.
Ja.
Dacht ik, ja, dit is dus echt gewoon troep.
Ja, maar het is eigenlijk de laatste wat hem nekt. Want ik kan me nog herinneren, wij zijn ooit voor Autoweek 2 weken in Detroit geweest. Om een reportage te maken over Detroit, maar ook over de Amerikaanse auto-industrie. En toen had ik daar onder meer een Chevrolet Camaro ZL1, dus met die 6,2 liter supercharged V8 cabrio. En die kostte daar nog geen $60,000.
Ja, en ik dacht,
voor dat geld.
Ja.
Ik bedoel, natuurlijk voel ik ook wel dat het geen 911 is om te rijden, zeg maar. Maar voor dat geld is het wel cool. En die motor die klinkt als een klok. En dat is wat hem hier nekt. Het ziet eruit als een sportauto. Het kost als een sportauto, maar het rijdt niet als een sportauto.
Nee.
En dan, maar dat is het ook niet. Het is een muscle car.
Ja.
En dat is gewoon dat is iets wat hier in
Europa...
Maar
Mustang was al zoveel beter. Ik bedoel, het is ook niet mijn favoriete auto nooit geweest, een Mustang. Maar in Amerika werkt dat als vakantieauto met die wegen daar. Maar een Mustang is al zoveel beter dan de Camaro nog, vond ik.
Ja, ik heb die generatie Mustang nooit gereden. Maar die had ook nog een starre achteras. Dat was ook gewoon nog een postkoers met een... Met een sportieve daklijn. Maar... Oké, ik zou het niet durven zeggen. Ik weet wel dat als ik zo'n ding zie staan van een afstandje, die generatie Mustang, de eerste Mustang die het weer echt goed deed.
Bumblebee, zeg maar. Ja.
Ja. Dat als je hem ziet van een afstandje, denk je, tof ding, maar dan kom je wat dichterbij en dan zie je dat interieur en echt...
Ja, dat.
Wauw.
Heel Amerikaans.
Wauw, dat is lelijk. En inderdaad, ze zijn gewoon te groot voor Europa ook.
Ja.
Want als je daar een beetje harder mee gaat rijden, dan heb je echt gewoon 3 rijbanen nodig.
Ja.
En dat is vaak wat hem toch een beetje nekt.
Nee, toch een beetje nek. Maar dat een auto die zo laag is zoveel kan overhellen, dat vind ik wel heel knap. Maar prijs klopt wel, want voordat de BPM kwam, was zelfs de Mustang GT, dus met V8 wanneer kwam die 2004 of zo, die generatie,
vijf. Met die modular V8 met de
supercharger. Was in Nederland wel betaalbaar, ik weet niet wat kost, maar in Amerika was het mij $25,000 of zo.
Dat is helemaal
en dan had je dus wel inderdaad V8 met de sound en ook nog wel 0 naar 100 in 6 seconden of zo.
En het rare is, in Amerika heb je natuurlijk een ontzettend levendige autocultuur.
Ja.
En op zaterdag is het heel normaal dat er ergens een parkeerplaats wordt afgehuurd, een paar pionnen worden uitgezet en kom maar driften met je auto en een beetje gek doen.
Ja.
Met als gevolg dat op straat rijdt iedereen er gewoon keurig mee. Nou is het in Amerika ook
wel zo.
Dat
heeft ook te maken met de handhaving.
Precies,
daar.
Als je daar gepakt wordt voor te hard rijden, dan is het ook niet van...
Ik rij in Zwitserland bijvoorbeeld ook heel netjes.
Ja. Dat, daar heb ik erg veel moeite mee.
Ja.
Maar als ik daar op introductie ben, dan heb ik inderdaad gewoon een soort bandje wat op repeat staat, op Spotify geüpload. Niet te hard rijden, Met een paar voorbeelden van boetes die ik wel eens gehoord heb uit het land. Maar dat schijnt ook echt heel erg te zijn.
Ja, los van de intimidatie en de wapenstok in je nek, zeg maar. Ik vraag me toch wel af hoor, ik rij nu misschien komend straks op. Ik heb net ten tijde van het opnemen gisteren opgehaald de nieuwe BMW M42i xDrive, 2-serie coupé dus. Hartstikke leuk. In Amerika zijn dat soort auto's ook helemaal hot en worden bejubeld door de pers. Maar denk ik, ja, hij is vrij stug. En als je Amerika mee reed, dan is dus echt geen zak aan, dat ding. Hij is klein, hij is krap, hij is hard. En de driving fun, ja, als je naar het circuit gaat. Maar waar, of zouden ze allemaal toch hun verlaten wegen in de bossen kennen waar ze een keer kunnen geven?
Want sowieso als je...
Radetector kopen, heb je daar ook nog veel
van. Ja, maar er zijn daar natuurlijk ook... Het land is zo groot en de zijwegen die gaan van niets naar nergens.
Ja.
En daar is al bijna geen politie. En die gaan echt niet met een laserguns aan te wachten op die 2 auto's die per dag langskomen in de hoop dat er eentje te hard rijdt. Dus dat. Maar wat ik al zei, het is daar heel normaal dat er op zaterdag gewoon zo'n enorme parkeerplaats van de Walmart wordt afgehuurd. En dat je daar gewoon even lekker je ding kan doen. Dat is daar echt volstrekt normaal. Dat hoort gewoon bij de cultuur. En ja, dan heb je dus wel het plezier ervan. En ja, het is ook misschien een beetje de heb, denk ik.
Nou ja, dat kan me meer voorstellen. Maar dan zou ik eerder nog een fijne Carrera kopen die op een of andere manier toch wat meer comfort biedt dan zo'n krappe M240.
Die is natuurlijk ook enorm goed.
Nee, maar dat snap ik dan nog ietsje meer. Die werkt tegenwoordig, de huidige generatie werkt goed als distance traveler.
Voor BMW weet ik dat die kijken ook wel naar de specifieke markten. Dus de 2-serie die je hier koopt is niet per definitie de 2-serie die je in Amerika koopt. Die zijn vaak inderdaad toch wel wat anders afgesteld. Ze hebben natuurlijk ooit speciaal voor Amerika, omdat de Amerikanen ernaar vroegen, een handbak in de M5 gelegd met die V10.
Ja.
Kon je in Europa niet krijgen.
Dus wel een verhaal, hè?
Dat vind ik ook wel mooi, dat BMW zegt, nou, wij bouwen een product, geloven, staan we achter.
Ja.
Hij werkt op deze manier voor Europa en de Amerikanen willen toch net iets anders? Nou, dan bouwen we dat toch?
Ja, nou, voor die van mij heb ik eerlijk in de podcast verteld, maar ik vind het een leuke anekdote om niet nog een keer te doen, dat die handbak voor de M5 kwam er dus, omdat de hele Amerikaanse pers zat te zeiken dat ze een handbak wilden, want ook al zijn wij van de handbak in Europa, de liefhebbers in Amerika zijn meer van de handbak dan wij. van schande automaat. We willen handbak. En zei BMW, oké, hier is M het handbak. En zei Amerikaanse pers, ja, lekker, we hebben geprobeerd je een betere automaat te kopen. Dat vond ik echt, dat is ook dat je een stank voor dank, weet je al. Los, als hij niet stuk ging, die SMG, want dat is voor mij ook... Moet je ook rekening mee houden als je...
Ja, en nou, überhaupt. Sowieso, elke BMW M-eigenaar kan het woord lagerschalen waarschijnlijk niet meer horen. Want een beetje elke M-motor heeft problemen met lagerschalen die op een gegeven moment stuk lopen. En dan is het ook echt, als je dat niet op tijd aanpakt, dan kun je weggooien.
Ja.
En die M5, dat schijnt inderdaad, dat schijnt heel ernstig te zijn. Dan moet je gewoon, als je daarmee wil gaan rijden, moet je 2000 euro per maand aan de kant zetten voor je onderhoud. En je,
gewoon een Alpina kopen van die tijd.
Ja, maar dan heb je niet die
V10. Nee, dat is waar.
En het is juist die V10. En dat is er eentje, dat is denk ik de laatste nieuwe motor die ooit geleverd is met een ongelijkmatige ontstekingsvolgorde. Dus dat ding klinkt onderin alsof je echt al kapot is af fabriek.
Maar het is ook gewoon een 90 graden V10. Hij heeft niet die 72 van de Carrera en de LFA.
Klopt, maar dat kun je oplossen door de kruktappen iets te laten verspringen. Ja. En dan krijg je gewoon netjes elke 72 graden krijg je een ontsteking. En dat hebben ze bij BMW niet gedaan. En daarom klinkt dat ding zo rauw.
Maar is bij Audi wel dan? Of die
hebben volgens mij gewoon een split crankpins.
Oh, oké. Okay.
En die loopt dus wel gelijk maar. Maar zo'n M5, als je dat voorbij hoort, dat klinkt echt als een V8 met een ochtend.
Ja, maar een Viper heeft dat ook. Voor mij, als ik het verhaal heb, ik ook wel begrepen dat ook gewoon klinkt als een V8 waar nog twee cilinders los van erbij lopen, zeg maar.
Ja, precies, ja. En dan op een gegeven moment gaat het gillen. En dan is het echt, ja...
Ja, het is een onregelmatig hikje erin.
Ja, grappig. Heerlijk.
Dan de rubriek de onderschatte auto. Dat ik niet alleen maar loop te zeuren. En daarin wil ik noemen de Citroën DS3 Racing.
Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik vertel, why?
Nou ja, de DS3 vind ik sowieso een auto die je niet ziet aankomen. Want toen was het nog Citroën en het was dan...
we hebben het over het hatchbackje, hè? Niet de huidige crossover natuurlijk.
Nee, van toen. Dus over 2010, denk ik. Ja, 2010. Was wel een explosieve auto die gewoon een beetje opkomt tegen de huidige Mini, zeg maar. En bovendien hadden ze een heerlijk 1.6'je erin. 1.6 Turbo, die was helemaal goed in die tijd, die blokken van PSA.
Als je heel blijf.
Ja, met kettingen. Ja, dat gaat over Thesis. De 1.4 Twin Charge van Volkswagen, zeg maar.
Nee, dat was ook geen betrouwbaarheidswonder.
En toen kwam hun Hot Hatch, de DS3 Racing. En dat was echt, echt een heel gaaf ding. Dat was goed gebruik voor onderstel, was relatief duur. Hij zag ook wel vet uit. Die motor die was goed opgevoerd, het sleurde, het onderstel was goed, de besturing was lekker direct. En een hele speelse auto, hij miste een beetje het sperm, dat had hij volgens mij niet. En daardoor aan de voorkant was het wel een beetje een schaatsauto. Maar hij behoorde een beetje tot de top van dat segment in het B-segment toen. Hè. De Clio was wel de top, denk ik, maar iets als een Corsa liet er wat vallen en een Polo GTI was leuk, maar niet de top.
Beetje tam.
En die DS3 Racing was echt een super fun car to drive. En dat verwacht je niet van Citroën. Want daar had ze iets als een C4 VTI. Ja, waardeloos. Kon je niks mee. Sowieso eigenlijk raar dat Citroën zijn rally rijden. Wij zijn een heel comfortabel merk. Laten we rally gaan doen om ons merk te pluggen. Dacht ik ook altijd van, oké. Okay.
Vind ik logischer dan Alpine, wat nu een Formule 1 merk is? Want als er één ding is wat niet in de geest van Alpine zit, het heet niet voor niets Alpine, het is gemaakt voor bergwegen.
Ja.
Daarom is die A110 ook zo soft. Het is geen trackday speeltje. En dan, dan ga je dat dus branden.
Maar
nou,
is het nog sportief, zeg maar. Dus, ik ben mee eens, is gezocht, maar ik bedoel, het geldt voor BMW of zo vroeger. Maar, ja.
Nou ja, ik heb ooit wel eens een A110 tegen een Porsche Cayman gezet. En de insteek van het verhaal was een beetje een Porsche, dat is oorspronkelijk ontwikkeld voor op het circuit. En dat gebruik je nu op de openbare weg. Terwijl de Alpine is ontwikkeld op de openbare weg en daar helemaal voor bedoeld.
Ja.
En de conclusie van het verhaal was dan ook, de Porsche is beter als je zeg maar laterale grip gaat meten, maar de Alpine A110 is veel leuker om te rijden.
Ja.
Zeker in de Nederlandse praktijk. Ja. Nee, en dat je dat dan dus gaat branden op je Formule 1 team, dat vind ik minder voor de hand liggen dan Citroën, wat zeker in het verleden best wel wat succes in de rally heeft behaald, mede dankzij die hydropneumatische vering.
Ja.
Want dat ging overal overheen, waar andere merken zeg maar overheen
snijden. Nee, makes sense. Dat is wel een techniek ding waar ik niet aan gedacht had.
Ik ben het met je eens, gezien het modellengamma wat ze toen hadden. Dat was ongeveer zo sportief als bowlen met je schoonvader.
Hmm.
Maar die gedachtegang vind ik nog wat minder krom. Daarbij, jij zei het wel, weinig sportieve modellen, maar ik bewaar ook nog wel hele warme herinneringen aan de Saxo VTS.
Ken ik niet, dus dat neem ik meteen van je aan.
Ja.
Voor mijn tijd.
Verbouwde 106 GTI. Fantastisch. Ja. Was echt heel leuk.
Nee, fair enough.
Continue, please.
En in die C2 VTS was mij ook nog wel grappig, trouwens. Ja, ik heb niet gereden, maar
voor mij... Het vond ik een erg lullig autootje om te zien, maar het reed wel heel goed. Klopt.
Maar de DS3 Racing reed ook echt top. En het is natuurlijk... het staat zo ver af van het huidige DS. Dat vind ik dan ook wel weer saillant, dat het echt een soort rare zijtak was. De DS3 al, de Racing helemaal. En ik denk dat het een beetje een juweeltje is als je ook er ergens tegenkomt. Dat je ineens ergens te koop staat. Want zoveel zullen ook niet van zijn gemaakt.
Nee, dat is denk ik wel een klassieker van de toekomst.
Ja, en ik denk dat veel mensen dat niet zouden verwachten. En daarmee past die ultiem in deze rubriek.
Het is eigenlijk heel raar, hè? Dat Citroën begon met dat DS-label. Toen kwam de DS3 als eerste auto. Dat was een sportief, klein hatchbackje.
Ja.
Overweldigend succes. Wat gaan we doen? Crossovers bouwen.
Ja. En daarna waren die wel hard. Zeker die DS4 was een harde auto.
Ja, maar het was natuurlijk niet sportief. Nee. Daarom reed het ook van
geen. Zou wel weer tijd ver vooruit. Een soort coupé-SUV.
Die DS5, dat vind ik ook echt een hele toffe auto.
Ja.
Alleen de techniek die erin zat, was gewoon... Het ging
alle kanten op onderstel. Geen niet
het onderstel was niet goed. De aandrijflijnen waren gewoon niet verfijnd genoeg. Maar ik vond het een ontzettend tof ding om te zien. Dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Dat is jammer dat ze die richting hebben gekozen. Nu zitten ze wel weer een beetje op een heel ander, maar in ieder geval een spoor wat eigen is met dat hele comfortabele en dat extravagante styling.
Ja.
Maar ja, die DS3, dat is ja. Ja.
Was leuk.
Ja, kan ik me voorstellen.
Oké, gaan we door. Namelijk de introducties die we gaan doen. Laat ik er een paar uitkiezen wat leuk is. Jij bent geweest bij de facelift van de Fiesta en de Focus.
Nee, is dat MK.
Oh, ik wou zeggen, zo MG. Mark Klaver is geweest bij de facelift van de Fiesta en de Focus.
Ja.
Ja, stiekem zijn ze gewoon nog. Hatchbacks.
En ze doen het goed.
Ja.
Eigenlijk allebei. De Focus helemaal.
Focus zie je ook veel, vind ik. Fiesta valt me minder op, geloof ik meteen.
Kennelijk zit hij dan in een dode hoek bij mij. Ja. Ik dacht echt dat hij helemaal uitgestorven was. Maar als ik mijn collega Mark Klaver mag geloven, en die weet over het algemeen wel wat ik daarover zei, is het een van de, zo niet de best verkopende C-segmenter.
Ja.
Dus.
Niet ongeloofwaardig. Dan was Cornelis Kitt bij de dynamische introductie van de Maserati Grecale.
Ja.
Ja, nou, Maserati is hoop in bange dagen. Ze zullen best wat van verkopen en ze zullen best forse procentuele stijgingen hebben. Maar het is niet moeilijk als je drie auto's per jaar
verkoopt. Hij zegt, ik trek het portier open, het multimedia springt aan en ik denk, god, die typografie ken ik van de Fiat Tipo.
Ja.
Weet je, en dat is dan echt...
Ja.
Waarom?
Ze moeten wel. Ze hebben gewoon niet de budget en ruimte om... Dat, ik denk niet dat ze veel keuze hebben.
Ja, maar dan wordt het een kip-ei verhaal.
Ja.
En ik denk, als je kijkt, en ik, zoals veel mensen weten, ik ben echt geen heel groot aanhanger van het Volkswagen-evangelie. Maar als je dat Bentley-systeem ziet, dat is in de basis hetzelfde als bij Audi. Maar je stapt in en je hebt nul het idee dat het hetzelfde systeem is. Het is allemaal gemaakt zodat het eruit ziet als een Bentley. En dan zo zet je de merk met succes
en
weg.
En in het algemeen doet Stellantis het nog wel redelijk goed, vind ik. Dus dit is wel van dat er bij Maserati nog even niet die memo nog niet is aangekomen.
Nee, kennelijk niet. Maar het schommelt daar ook zo. Want zo'n Giulia, dat was echt, nou, nu gaan we inzetten. En we maken weer een D-segment. En achterwielaandrijving, eigen platform, sportief.
Ja.
En ik denk, het is niet gelukt. Het is niet het succes geworden wat ze ervan verwacht hadden. Althans, dat kan ik me niet voorstellen. Maar daar heb ik dan wel respect voor. Dan ga je er echt voor. En dit is dan weer zo... Ja, als ik Cornelis' verhaal mag geloven in ieder geval, het is zo halfslachtig. En dan denk ik, doe het dan niet.
Maar
kies
ja, dus
dan voor
ook
of Maserati
in,
of
in de Gran Turismo, weet dat ik daar die voor het eerst reed. En een fantastische V8 en we hadden geluid. In multimedia dacht ik, hey, MPV van Peugeot.
Ja, dat
weet je nog, dat trio wat ze ook met Fiat hadden. Dus met welke, even kijken, hoe heette die in die tijd dan?
Ja, de
was het al de 5008 ook?
Ja, dat was de 5008. En van Fiat had je dan de... En van Lancia had je ook...
De Lancia, precies.
Van die bolletjes, maar ik kan even niet op de naam komen. Ik heb het verdrongen.
Maar dat beeld meezemen, dat hebben ze dan ook maar geleend van PSA. En dat dacht ik ook van, Maar goed, ooit in de McLaren 650S dacht ik, hey, dit multimedia-systeem ken ik ergens van. Wat is het ook weer? Dacht ik, oh ja, onze Suzuki SX4 duurtester.
Ja.
Dus
dat is ook jammer, maar die auto doet dan andere dingen wel weer heel erg goed. En als ik Cornelis' verhaal mag geloven, is de Maserati gewoon...
De motor, was je enthousiast over?
Ja, nou oké, okay,
ja. Dat kan ook. Die nieuwe V6, zeg maar. Die in Tuno ligt gedowntuned.
Ik weet wat over spectaculaire motor en technisch een huzarenstukje. Maar het is nou niet, als je een Macan koopt of zo.
Dat de V6 tamme, slecht is.
Ja, nee, dat is daar zo'n V6 in hangt.
Die turbo,
Nee.
Dus, in Nederland wordt lastig. Zullen een paar slijten het eerste jaar en dan houdt het heel snel op, vrees ik. Even kijken, wat is nog meer leuk? Ja, toch onthulling Smart status, want dan bestaat het merk nog, denk ik, af en toe. Maar
nou ja, kennelijk wel. Ze komen met een heel nieuw modellenoffensief en we gaan kijken.
Ja, en Cornelis gaat ook rijden met de all-new Range Rover en dat vind ik toch wel een coole auto om te zien.
Tuurlijk.
Ben benieuwd, die zal het toch wel goed doen, want die heeft wel een vaste schare fans ook in Nederland.
Ja.
Als plug-in is die natuurlijk goedkoper.
Ik ben altijd meer fan van de Range Rover Sport, persoonlijk. Ik vind de echte Range Rover, die is...
Hij is groot.
Ja, die is maar wat te groot.
Ja, ik vind wel de huidige beter dan voorheen, wat er heel veel overhangen. Inmiddels oogt hij wel wat dikker dan vroeger, vind ik.
Zeker. Maar het is gewoon, ik heb ze allebei gereden. En met zo'n sport denk ik van, oké, dit is gewoon een grote auto. Die past op het Nederlandse wegennet. Met de Range Rover heb je altijd het idee dat je net meer bezig bent met blijf ik al tussen de lijntjes.
Ja, maar niet centrum van Delft in of zo. Maar ik vind het Range Rover Sport een nadeel van, die is een achterin krapper dan je denkt. Dat vind ik niet bij zijn auto passen.
Dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Ja, ik zou toch voor de sport gaan.
In Nederland past, heb je er meer aan, hè? Dat ben ik met je eens. Oké, dan gaan we kijken wat in de garage staat. Nou, de EQB noemde ik al. EQB 300 die Stefan rijdt. Dan gaat al heel snel naar mijn intro. Gaat, ik denk, Jan Lemkens aan de slag met de Citroën C5X.
Ja.
En dan probeert hij weer even rond, dus een Skoda Superb bij te halen.
Het schijnt te gaan lukken. Ik hoop het wel. Eigenlijk op aanraden van, nou ja, jij hebt de intro gedaan. Dus dan kun jij ook het beste duiden wat voor concurrenten.
Nou, ook een vijfdeurse auto lijkt me wel leuk. Ook,
ja, ook comfortabel, en, ook groot, ook niet te duur voor de hoeveelheid staal die je krijgt. Dus ja, goed verhaal.
En ja, ik noemde al, ik heb net opgehaald een compacte, doch snelle BMW M240i X-Drive. De 2-serie, maar dan op basis van de 3-serie, dus achterwielaandrijving. Hartstikke leuk. En daar halen we iets anders leuks bij. Een Alpine A110S, want die is gefacelift.
Ja.
Ja, anders een coupeetje, maar ook heel goed rijdend. En dat is een ongetwijfeld een leuk verhaal.
Nou ja, het is wel leuk dat er ook weer... Het is echt een wezenlijk anders concept.
Ja.
4-cilinder versus 6-cilinder, middenmotor versus motor voorin. Heel licht versus, nou, zo'n 2-series gezien hoe compact hij is. Best wel een looie auto.
Ja.
Dus ik ben benieuwd als je toch 80.000 euro gaat stuk staan op iets sportiefs.
Ja.
Die kant zal het wel.
Om even kijken wat er ligt. Een beetje aan hoeveel kilometers per jaar maakt erin, denk ik. Dus hartstikke leuk. Ja, en dat we het even... Stefan gaat ophalen. Mercedes 63 AMG. In een E-klasse gekapseld. Ik zeg eigenlijk verder. Mercedes AMG E63. Maar, ja. En die stond natuurlijk op mijn to-drive list.
Ja,
want dan nooit even gereden. Dus heb ik voor mij, als ik nu heb gekeken, totaal geen tijd om die auto te rijden. Zoals het zo gaat. Want op reis nog inderdaad met Mercedes notenbenen. En nou goed, zo valt het. Dus ik ga nog, en hij was ook wel winnend hoor, Stefan. Maar ik ga ook weer in te fietsen. Want alleen dat zou een leuke deelrubriek zijn in de podcast. Gereden auto's uit de to-drive lijst. Het zou de eerste zijn, denk ik, die we pakken.
Dat denk ik ook wel zo'n beetje,
dus,
ja.
Dus dat is helemaal leuk.
Nou, okay. Stefan is altijd wel willend, hè. Dus jij mag hem wel wassen, tanken en dan terugbrengen naar de importeur. Ja.
Nou, zou ik nog doen als het uitkomt. Maar ik vrees dat ik een beetje klem zit met mijn eigen test. En dat is zielig als ze zijn, vaak ons pijnpunt in dit vak. Maar goed. Nou, dan zitten we op een net 55 minuten. Dus voor mij zijn we er wel voor deze week. Had jij nog een vraag voor de luisteraar of iets waar je nieuwsgierig naar
bent? Nou, ik ben wel benieuwd of mensen denken dat er nog een succesvolle toekomst voor Dacia is in Nederland.
Oh ja, dat vind ik een goeie.
Daar ben ik echt wel benieuwd naar.
Dacia even flink noemen als onderwerp voor deze keer. Oké, nou, dank jullie allemaal weer voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of voor Spotify. Gewoon even 5 sterren intikken en bij Apple kan je zelf wat tekst achterlaten. Doe dat, want dat helpt ons erg op weg. Dank en tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.